Stof voor onze overdenking, geliefde gemeente, vindt u in de zevende zondagafdeling. En daarvan wilde ik u voorlezen vraag en antwoorden 21 en 22. Zondag 7, vraag 21. Wat is een waar geloof? Het antwoord luidt: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn harten werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Vraag 22, wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen ons dus algemene en ongetwijfelde christelijke geloofs in een hoofdsom leren. Tot zover. Wij waren bezig met dit 21ste, de 21ste vraag en het antwoord over een waar of een oprecht geloof. En verleden week zei ik al dat wij daar nog even op terug zouden komen in verband met het vertrouwen van het geloof. Wij hebben gehoord, om de draad nog eens op te nemen, dat er geen tegenstelling bedoeld wordt als er hier sprake is dat het ware geloof niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houde dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Met dat eerste wordt niet bedoeld een historisch geloof zoals men dat wel noemt, maar hier wordt bedoeld dat geloof dat God voor waarachtig houdt en zijn woord gelooft. Dat andere zou je haast eerder een historische kennis kunnen noemen dan een historisch geloof. Maar verleden week heb ik al gezegd dat daar de nadruk niet op valt, op allerlei soorten van geloof, maar dat het hier gaat over het ware, het oprechte geloof. We hebben toen gehoord dat dat heel wat inhoudt, want dat geloof richt zich op de ganse openbaring van God in zijn woord. En daar hoort alles bij. Daar hoort niet alleen bij de openbaring van zijn genade, maar ook van zijn vloek, dat hij te alle dagen toornt over de zonde, en dat wij God op het hoogst hebben misdaan en van het heilspoor zijn afgegaan. Ik wil daar nu nog enkele dingen aan toevoegen. Geloof is uiteraard geloof in God, in de drie enige God, die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Geloof is dus niet in de eerste plaats geloof in mijn zaligheid of in de vergeving van de zonde. Nee, het is er zeker bij, wij belijden het. Ik geloof de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Maar het staat in de belijdenis helemaal onderaan. Niet omdat het onbelangrijk is, maar omdat de belijdenis van de kerk ervan uitgaat dat het geloof
Geloof is in de eerste plaats in de God van het woord. In de God van de vergeving. En van de heerlijkmaking. In die God die zijn zoon gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden. Waarom mogen wij dat nu wel eens beklemtonen? Daarom. Omdat anders dat geloof geheel en al ingeperkt wordt. Ik zeg het een beetje vreemd, maar of dat ik er een van ben of niet ervan ben. Of dat ik bekeerd ben of niet bekeerd. Wedergeboren of onwedergeboren. En dan heb je eigenlijk de weldaden in die denkwereld. Maken wij de weldaden los van de weldoener, van God zelf. Dan lijkt het erop alsof er niets groters is dan de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonde en eeuwig leven. En dat zal uiteraard een eeuwig wonder zijn voor een mens die stof en as is. Dat God de zonde vergeeft en hem een eeuwig leven schenkt. En toch gaat het in de openbaring van het woord van God om de eer en om de heerlijkheid van God zelf. Vandaar dat ook vaak de hoogmoed het beste gesticht wordt en het meest voor de dag treedt waar de heilsweldaden, als het nog schriftuurlijke heilsweldaden zijn, want daar mankeert ook nog wel eens wat aan. Maar als de heilsweldaden in het middelpunt staan, want dan ben ik de ontvanger van die weldaden en ik heb het. Het is zo ontzettend weinig. Dat blijkt in het leven van Gods kerk hier op aarde. Dat de eerste ritselingen gevonden worden. God zij altoos op het hoogst geprezen. Zo ontzettend weinig. Vaak, ja, gebeurt het pas op het sterfbed, dat tot grote verbazing van de omstanders de stervende vraagt: zouden jullie willen zingen? Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen, men love hem vroeg en spaat. Dat is altijd weer het gevaar, het eigen ik, waar dat nou in het middelpunt zit. Nou kun je dat eigen ik er nooit uitfilteren. Vlees en geest zitten hier zo nauw door elkaar verweven, dat je kunt het vaak geen eens onderscheiden. Maar het wordt natuurlijk nog erger als de mens in die wegen wordt bevestigd en gestimuleerd, dan wordt hij steeds bijzonderder. Ja, en dan komt ook steeds meer op de achtergrond God, de drie enige God. De Vader die ons geschapen heeft, die de Vader is van de Heer Jezus Christus. De Zoon die gekomen is, geleden heeft, gestorven is, opgestaan van de doden. En de Geest die uitgegaan is van de Vader en de Zoon, om Christus te verheerlijken. En dat is nou altijd roeien tegen de stroom op. Dat voelt u wel aan. Dit ligt ons, daar sluit ik natuurlijk mezelf bij in, niet zo makkelijk om altijd weer van onszelf weggetrokken te worden. En afgewezen te worden van onszelf naar Hem. Naar God die alle dingen werkt. Naar de raad van zijn wil. Omdat dat nu eenmaal een eigenschap is van ons gevallen mensen. Heren, wat zal deze? Wat zal deze? Ik heb nou een boodschap gehad, maar hij, hoe staat het er met hem bij? Wat gaat het u aan indien ik wil dat hij blijven? Maar daar voel je dat eigene, dat ingrijpen van de mens op de bedeling van God. Het altijd maar willen weten hoe ben ik of hoe sta ik. En nogmaals, het zijn natuurlijk allerbelangrijkste zaken van die vergeving en van die heerlijkmaking, dat eeuwige leven. Maar het zijn toch de vruchten van het werk van God. De vruchten. Het is door Hem verworven. Dan is de verwerver altijd groter dan het verworvene. Hij, de onuitsprekelijke, die alles gevrocht heeft tot de eer en de heerlijkheid van zijn grote naam. Sommigen denken dat nu het er in ons leven om gaat, hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Daar zou je iets voor kunnen zeggen, voor dat gezegde. Maar in de eerste plaats, God komt aan zijn eer in ons leven. God is aan zijn eer gekomen in Christus Jezus. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde en bekendgemaakt aan degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ik heb dit gezegd over die ere Gods, maar dat moet je niet verkeerd uitwerken. Ik zit soms wel eens met verbazing te luisteren hoe mensen daarover spreken. Het hoogste, het toppunt van de ere Gods, het bedoelen van de eer van God, lijkt dan te bestaan daaruit dat men zegt, vaak in grote bewogenheid: och, het is allemaal goed wat de Heere doet. Hij is rechtvaardig, recht in al zijn weg en werk. Als hij me wil wegvagen, het is goed. Als hij het niet wil doen, het is genade, het is ook goed. Want die deugden van God, die wegen mij zo zwaar. Nou stem ik toe dat er zeker ook in het leven een overgave is in de handen van die God die dood en levend maakt. Op genade of ongenade. Dat verwerp ik niet. Maar dit, dat wat men dan afsnijding noemt, dat bestaat niet in een of andere ervaring, waarbij ik als de ter helle verwezene en ter helle verzinkende onder het oordeel van God verga, waarbij dan op als op een ogenblik de Heer Jezus tussen treedt om voor mij te pleiten. Om als dan wanneer de Heilige Geest het verzegeld heeft, als een kind van God die onder het recht verloren ging, nu als een kind van God te boek te staan. Dat is het niet. Nee, dat telt niet mee. Dat telt niet mee. Dat is een list van de vorst der duisternis, waarbij het lijkt alsof een of andere ervaring ons gebracht heeft op de goede plaats. Dit is juist het afsnijdende van het heilige evangelie. Niet ik, maar hij. Al onze ervaringen vallen weg bij de ervaring van hem die zei: hoe word ik geperst totdat het alles zal zijn volbracht. De drinkbeker die hij gedronken heeft, heeft hij ook alleen gedronken. Er kunnen zeker ervaringen in het leven zijn van Gods kinderen van grote diepte en gewicht voor hun persoonlijk leven. Maar de zaligheid is verdiend. Daar moeten wij strak bij blijven staan. Die is klaar gemaakt door de Heer Jezus Christus. Ja, door de drie enige God zelf. Nou, dat kennen des geloofs, of dat geloofsweten, daarvan zegt Job, dat noemt hij ook een weten. Ik weet, mijn verlosser leeft. Je zou dus kunnen zeggen, als die sterveling nu leert belijden, want de kerk die leeft of levend gemaakt wordt, is een belijdende kerk. Dat staat in de schrift, dat ze hem zullen belijden. Als je nou spreekt over dat stellende, dat vaste, vertrouwende weten, dan heeft dat in de eerste plaats dus het oog op God. En Abraham geloofde God. In de tweede plaats, en dat is eigenlijk hetzelfde bijna, het woord van God. Zowel de Heer Jezus Christus, die het woord Gods is bij uitnemendheid, omdat in hem het woord is vlees geworden, als het woord dat tot ons gekomen is, dat de Heere heeft doen beschrijven. Wat werk zullen wij werken, Heer Jezus, om het eeuwige leven te beërven. Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft. Dit is het werk Gods die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Dat is dus het geloof in God en in zijn eeuwig blijvend woord. En in dat woord kun je weer afleiden de bedreigingen, maar ook de beloften die de Heere God in dat woord gegeven heeft. Vorige week heb ik de vraag laten vallen: hoe zit dat nu met dat vertrouwen? Hoort dat er nou bij of is dat wat aparts? Is het vertrouwen bestanddeel, ja, hoofdbestanddeel van het geloof? En dan bedoel ik ook dat vertrouwen wat onze zaligheid raakt? Of is dat eigenlijk iets wat erbij kan komen? Juist door wat ik van tevoren reeds zei, voelt u aan hoe groot het terrein hier is dat we aanraken. Want stel nou eens even dat je aan een zondaar die door de Heere bearbeid wordt en door zijn woord, als je nou vraagt naar die artikelen, geloof je dat nou van die eeuwige God en Vader die de schepper is? Van die Zone Gods die de Verlosser is. Van die Heilige Geest die de Toepasser is. Dan zou menig zondaar zeggen: ja, ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. Gode zij dank. Ja. Maar als je dan aan het einde komt en je zegt: maar geloof je nou ook dat die Zoon van God zijn dierbaar bloed nou voor jou heeft gestort? Dan schudt men nee. En dan zegt men: als ik dat nou eens wist. Als ik dat nou eens wist. Er zullen ongetwijfeld mensen in ons midden zijn die zeggen: ja, daar heb ik ervaring mee. Of voor mezelf, of bij anderen. Kijk, ik denk daarbij aan mensen uit ons midden in het verleden. En die zijn er natuurlijk nog wel, die zijn er al zolang de kerk er is. Dat je in je hart, nou zegt dat natuurlijk niks hoor, maar dat je toch iets voelde van de gemeenschap des Christus. Maar mensen die nooit wat durfden te zeggen. Ik zeg niet dat ze nooit wat gezegd hebben. Soms zou je haast zeggen, vielen ze eruit uit die voorstelling. Ik zal een paar praktische dingen noemen, want ik wilde proberen vanavond een stukje uit de praktijk, met een stukje praktijk, het is allemaal praktijk als het goed is, maar enkele dingen uit dit antwoord nog nader toe te lichten. Ik denk in de eerste plaats bijvoorbeeld aan nu zalige zuster van Barneveld. Daar ben ik veel geweest. Thuis in Soest, in het ziekenhuis, daar en thuis. En hier in het ziekenhuis. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat deze vrouw mij meer dan eens verdriet bezorgde. Nou is dat het ergste niet. Daar gaat het niet om. Maar het was altijd, altijd. Als het over het persoonlijke ging, nee. En toch, ja, je hield van haar, vanwege de eerlijkheid, de ongekunsteldheid, het nooit hebben of maken van enige godsdienst, zat er niet in. Nou, dan vind ik, dan ben je al een heel eind op weg. Maar het neemt niet weg dat ik toch wel eens heb zitten huilen, hoor. In de auto op de terugweg, dat ik zo gevraagd had, heren, mag ik nou eens wat anders horen? Mag ik nou eens horen zeggen, iets van dat vertrouwen op de Heer Jezus Christus. En dan kwam ik en het was precies hetzelfde als altijd. Ja, en dan kwamen ze wel op de gang, heb ik wel eens een zuster die me aanpakte. Is dat nou, wat bent u voor iemand? Die mevrouw is zo somber, net alsof ik probeerde haar somber te maken. Ik zeg, hoe komt u erbij, zuster? Want ik kom alleen maar met een goede boodschap van het heilige evangelie. Oh. Ja, nou, wij dachten dat u uit Zeeland of uit de Veluwe kwam of zo. Nou, dat kreeg je dan ook op je nek. Daar was je ook alweer niet tevreden mee natuurlijk. Want je wou toch graag een boodschapper zijn van goede tijding en het wordt geen eens gemerkt. Goed. Aan het eind van de reis. Aan het eind van de reis. Heb ik gehoord uit haar mond dat zij het geloofde. Vertrouwde. Dat God alles in orde gemaakt had. En dat ze naar huis ging. Misschien de laatste avond van haar leven. Je zou zeggen, ja, daar heb je het dan, hè. Maar het is toch goed afgelopen. Nou, in veel gevallen brak het licht door. Maar stel nou voor, ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen natuurlijk, maar laat mij het nu zo zeggen. Stel nou eens voor dat ze opeens een dag ervoor gestorven was, of plotseling. Dan had ik geloofd persoonlijk dat ze boven was. Ja, waarom dan? Ze heeft toch niet dat vertrouwen gehad, dat vaste vertrouwen, dat haar zonden vergeven waren? Nee, maar dan had ik gedacht, die zichzelf veroordeelt, die zal niet veroordeeld worden. En hieraan weten wij dat wij uit God geboren zijn, zo wij de broeders lief hebben. Nou kun je tegen mij zeggen, ja man, maar nou zit je toch weer op het oude spoor. De kenmerken. En je bent toch niet zo voor de kenmerken. Ja, maar ik ben geen dweper. Tenminste, dat hoop ik niet te zijn. Je hebt van allerlei uitspraken gehad, vooral door de volgelingen, dat weet je, over de rechtvaardigmaking en geen leven voor de rechtvaardigmaking. Nou ja, daar kan ik me ook nog bij neerleggen. Nee, ja. God is het die rechtvaardig maakt, dus wie is het die verdoemt? Maar ik ben altijd bang als een mens gaat dwepen naar de een of de andere kant. Want het geloof is een dochter van het woord. En ik denk dat de prediking van het woord mee mag werken om dat vertrouwen in het hart te bewerken. En als je nou ergens, zo ligt het vaak hoor, je leven lang onder het verbroken verbond der werken zit, dan valt het niet mee om eruit te komen. Mijn grootvader had daar altijd zo'n hekel aan. Zijn schoonvader, ja, toen was het zijn schoonvader nog niet. En het was de vader van zijn tweede vrouw, mijn oma, die nu nog leeft. Nou ja, die man die was altijd een bekommerde man en die praat, ja, kon nooit. En hij had al van tevoren gezegd, hij zegt, ja, je moet maar rekenen, ik begraaf je vader niet, dat laat je dominee Kersten maar doen. Maar doe het niet. Daar hoort hij eigenlijk. Maar hij kon me nooit tegen. En toen oma, was nog lang niet getrouwd, kwam vertellen dat de vader gestorven was, toen zegt hij, en? Is die net zo naar en akelig gestorven als dat die altijd praten? Nee, zegt oma. Nee. Hij is met blijdschap en vrijmoedigheid ingegaan. O, gelukkig. Daar knapte die helemaal van op. Hij zegt, maar ja, begraven doe ik hem niet hoor. Dat deed hij dan maar niet. Want hij hoorde toch eigenlijk daar. Ja, nou voel je wel aan dat in veel kringen het precies andersom is. Precies andersom. Als iemand zo benauwd zit te praten, dan krijg je toch al gauw een brevet. Dat je een aangeslagen mens bent, of dat je dit bent of dat bent. Begrijp je? En daar kun je je woorden nog eens aan kwijt enzovoorts. En maar moed houden. Maar dan denk ik wel eens, ach, ik ben mijn grootvader niet en dat is me goed ook. Daar heb ik ook nooit geen behoefte aan gehad in die zin. Want ja, de Heere gaat toch door en dus, ja, je blijft nooit op een punt staan. Maar wat kom je dat weinig tegen? Want ik heb het uit meerdere monden gehoord. Dan zat men maar te praten, ja. Dan zei hij, hou nou eens op met je verdoemelijk ongeloof. Rijd er toch eens uit. Kon niet boos worden. Terwijl je soms denkt in bepaalde kringen dat dat juist graag gehoord wordt. Een zondaar zit in een hoek zijn eigen te schamen. Voor God. Die denkt, wat ben ik een ongelukkig creatuur. En een ander loopt ermee te koop. Wat wordt dat weinig met name genoemd. Nou, zo is zuster van Bandeveld heen gegaan. Ze geloofde in die God. Die de schepper is en de vader van onze Heer Jezus Christus. Ze geloofde ook dat zijn zoon gekomen was in deze wereld voor zondaren. Maar in het grootste deel van haar leven kon ze nog niet zo vertrouwen dat hij dat nou ook voor haar gedaan had. En aan het eind van de reis trok de Heer de lijn door. Kun je indenken, mensen, dat ik daar altijd zo ontzettend blij mee geweest ben. Persoonlijk. Want het ging om de bediening. En in de bediening trek je bepaalde lijnen. En dan zeg je, ja, laten we toch van dat allerheiligst geloof geen knoeizaakje gaan maken. Heb je wel eens dit en heb je wel eens dat en heb je wel eens zus en heb je wel eens zo. De een grijpt dit eruit en de ander grijpt wat anders. Laat er alsjeblieft komen tot de schriftuurlijke omschrijving van het geloof in God. Het geloof in de Zonen Gods. Het geloof in zijn belofte. Niet het
geloof in onze ervaring. Maar dat ik daar wel eens zo verschrikkelijk mee aangevochten werd, is dan altijd, altijd in de mineur. En nooit is dat vrijmoedige, dat je dan blij bent als de Heere de lijn doortrekt aan het eind van het leven, zonder dat er eigenlijk wat gebeurt. Dat is typische. Zo iemand, die komt dan opeens niet vertellen van, ja, nou ben ik gerechtvaardigd, nou heb ik wat meegemaakt, dominee. Net alsof in een ogenblik dat vertrouwen, in die trouw Gods, die zijn eigen zoon niet gespaard had, doorbrak, ook voor mij. Dat is groot. Ik denk nog wat aan de oude zuster Schouten van der Velde. Laten we met de vrouwen maar beginnen. Werk en genade verbond lagen heel door elkaar gestrengd. Ze ging ook hier en daar nog wel eens luisteren. Ik wist dat het een biddende moeder was. Want dan zou je je eigen schamen als je dat vrouwtje in het verborgene zou hebben kunnen horen. Hoe ze met name al haar kinderen opdroeg aan de troon van Gods genade. En met wijsheid was ze bedeeld. Maar als het ging over het vertrouwen. Hé, zal het hier moeten weten, ik zal dit, zal dat. En ik was er niet tegen opgewassen, ik zeg, och. Wie wil weten eer hij gelooft. Kom nooit tot het ware weten. Ja, maar. Altijd was er een ja, maar bij. Altijd een stuk werk. Toen lag ze in het ziekenhuis. Kanker aan de slokdarm. Kon niks meer door, keel. En ja, een van de jongens, weet ik nog wel, die drong daar ook nogal op aan. Ja, moeder, weet je dat nou, waar je naartoe gaat, enzovoort. Ik ging er maar niet op in, want ik denk, ja, ik geloof wel waar ze naartoe gaat, hoor. Dat is voor mij geen twijfelaar. Dat kan ik nou zo zachtjes aan wel weten. Maar ja, dan merkte ik dat iets dweperig, een klein beetje dweperig. Ja, dat moet je weten. Ik denk, de Heer zal het wel in orde maken. Maar op een gegeven ogenblik maakte de Heer het in orde. En ze zei, dat heb ik nou zoveel keer gehoord en gelezen. En nooit iets van verstaan. Nou zegt de Heer tegen me, vrees niet, geloof alleenlijk. Ze was eruit. Ze heeft nog een poosje. Klein poosje geleefd, maar het was gauw afgelopen. Vrees niet, geloof alleenlijk. Opeens alle verhalen van, ja, maar ik moet dit, ik moet dat, weg. Opening. Dat zijn toch dingetjes uit de praktijk van het leven. Dat je zegt, ja, laat alsjeblieft niet gaan dwepen met de je moet dit, je moet dat. En ook niet op die wijze zoals sommigen hebben gedaan met de vuist erbij. Hè. Tenzij je dit en dat. Want, kijk, het is misschien niet goed gezegd, maar de Heilige Geest past zich min of meer aan, zou je zeggen. Ja. Of wij passen de Heilige Geest aan de prediking. En ja, dat kan nou helemaal niet anders. Als je nou nooit eigenlijk, staat de Heere niet in de weg. De Heere gaat gewoon door. Dat weet ik wel. Maar als je nou altijd maar altijd uit die misschientjes en die ja-maatjes opgekweekt wordt. En dat je soms de naam geen eens meer hoort noemen van die dierbare koning. Deze familielid, die was heel zijn leven lid geweest, ouderling geweest, oude boom. Bij de oud-gereformeerden in Giessendam, bij dominee van de Poelen, toen werd heel zijn leven ouderling geweest. Nou, was een beetje een wettische man, oude boom. Maar toen moest hij begraven worden, toen zegt de dominee,
Ja, Pompie, daar lig je nou. Ik weet niet waar je bent. Ik weet van mijn eigen nog niet. Hoe zou ik het dan van jou weten?
Moet je daar nou van denken, van zulke dingen? Ach, daar zit een draad in. Daar zijn wij niet bij opgebracht. Nee. Maar nou kun je toch wel begrijpen. Als je nou in je leven geteeld wordt op een bepaalde manier. Nou ja. Dan spreek je daar ook uit op die manier. En dan reageer je daaruit ook. Maar ja. Daarom hoef je nog niet te gaan dwepen en te zeggen, ja, dat is buiten, want hij heeft niet vast vertrouwd. Och, moet je niet zeggen. Nou, we gaan nog even verder. Vergeef me dat een stukje uit de praktijk is, want ik bedoel er toch mee een illustratie van dit. Een vast vertrouwen dat de Heilige Geest werkt door het evangelie. Want moet je eens kijken, ik stond in het ziekenhuis en er stond een vrouw op de gang. Een vrouw uit Schravenland, van een wasserij, een oude dame, geloof ik. Ik weet niet of ik weet. Zo lang geleden. En die stond daar even te praten en ik stond met aandacht te luisteren. Ik zeg, tjong, mevrouw. Dat gaat, de reis gaat naar de goede kant. Toen maakte ze opeens, ja, zegt ze, maar dat kan ik niet zeggen. Ik zeg, nee, maar dat zegt de Heer. In zijn woord. Ja, nee. Nee, het wonder. Het wonder moet gebeuren. En toen voelde ik hoe ze geteeld lag. Hoe ze geteeld was. Ze was meer geteeld bij het wonder dat gebeuren moest, dan bij het wonder dat op Golgotha gebeurd is. En ze verstond niet, dat was haar onthouden, dat dat vertrouwen nou door het heilig evangelie in mijn hart gewerkt wordt. Hoe? Wel, als dat dierbare evangelie gepredikt wordt, als wij persoonlijk iets van die borg en middelaar mogen kennen door het geloof, en hem mogen verkondigen, dan komt hij steeds dichterbij. Steeds dichterbij. Want uit dat evangelie wordt hij gekend als die getrouwe, als die medelijdende hoge priester, als die vriend van tollenaren en zondaren, als die man die het land doorging goeddoende. Uit de evangelie. Maar als dat evangelie nou zo ver naar de achtergrond of zo hoog wordt opgericht, op onze manier, dat dat niet echt aan de orde komt. En dat je niet echt durft te zeggen, zo is die nou, beste mensen. Slechte mens, hoe je elkaar uitzoekt. Zo is die nou, die Heere Jezus Christus. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij draagt de banier boven 10.000. Als je dat weer met een soort menselijkheid gaat omweven, zodat er gelijk iemand op de stoep staat, hoe zag hij eruit? Hoe zag hij eruit? Ik zeg, ja, ook wel goed bedoeld hoor. Goed bedoeld. Maar toch proef je er iets in. Het is toch anders dan wat hier beoogd wordt. Dat vertrouwen. Niet in mijn vertrouwen. Maar dat die God en Vader, die de Heere Jezus Christus tot een verzoening heeft voorgesteld, dat die nou ook blijkt zo betrouwbaar te zijn. dat ik mag zingen, de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Als dat er niet is, dan word je ook niet meegenomen in de prediking. Dan worden er alleen maar mensen meegenomen die wat hebben. En die kunnen zeggen, ja, dit en ja, dat. Maar arme zondaren, die in hun bankstilletjes zitten. Zou ik er nou ook bij horen? Hè? Bij die schapen van die goede herder, die Heer Jezus Christus. Ach, want hem te missen is toch alles te missen. Als voor zulke zielen de banier des geloofs niet hoog wordt opgericht, zodat ze mee gaan zingen, zodat ze meegenomen worden, meegetrokken worden van hun plaatsen om zijn dood te verkondigen. Als dat niet gebeurt. Ja, toch jongen, zei mijn vader, is wat met de paplepel ingegeven wordt en uit de moederborst gedronken wordt. Dat is zomaar niet weg. En zo is het met ons. Zo is het met ons. Want we zijn allemaal eigenlijk van huis uit zulke zelfverdieners. En hoe meer dat gestimuleerd wordt, hoe akeliger is het. Nou, laat ik nog nou eens een man noemen. Denk ik aan broeder Hagen. De opa van Wilma en van Peter en van Petra. Die kennen jullie nog wel. Ik kwam pas nog tegen op een fotootje. Dat ik een keer thuis gemaakt heeft toen hij even koffie was drinken met een grote pleister. Daar zat ik nou toch zo verlegen mee. En toch geloofde ik. Ik geloofde in die God die naar hem omzag. Maar ik merkte er soms zo ontzettend weinig van. Ik denk, je zou er koud van worden. Dan zei hij, het vuur wordt al voor mij opgestookt. Het vuur wordt al voor me opgestookt. Ik hoop dat ik maar bij mijn verstand mag blijven. Dat ik op het laatste ogenblik nog kan zeggen dat ik verloren ben. En dat niemand wat anders kan zeggen op mijn graf. En dat kun je wel eens aangrijpen, zoiets. Je zegt, jongen, wat een praten. En toch, als hij me dan van tevoren al aan het prepareren was, hè, want hij dacht natuurlijk, dat kon ik wel begrijpen, die Overduin die denkt veel te ruim. Dat wist ik al zo, dat hij dat dacht. Dus om dat gevaar af te wenden, ging hij dan soms praten door met grote ernst te betuigen. Want die huichelarij op een kerkhof, daar heb je niks aan. Hij zou zijn eigen er nog voor schamen in zijn kist. Als ik je nou vertel, van één keer weet ik heel goed dat we samen in de grote hal in het academisch ziekenhuis zaten op zo'n gang. Dat de geest zo in een ogenblik er was, dat we allebei tranen met tuiten zaten daar. En dat we daar op die gang nog samen hebben gebeden. En het ging vanzelf. En er was een vrede die het verstand te boven ging. Maar ja, dan kwam hij de andere dag of de dag erna. Ja. Kijk, dan lijkt het wel alsof er een zekere afbakening is tegenover het heilige evangelie. Dat is er wel, maar daar moet je met mij maar niet over praten zo, want... Ach man. En dan vertelde hij hoe hij na het sterven van zijn kind als een dochter zo opstandig geweest was, hoe die tegenover God geweest was. Oh, er zouden nog heel wat meer kwalijke dingen genoemd kunnen worden, maar daar gaat het helemaal niet over, hoor. Want die kun je van mij nog 1000 keer meer noemen. Maar hij is heen gegaan. Uitgeziekt. Ik heb het altijd erg gevonden. Maar op de laatste dag van zijn leven gaf hij zomaar ineens te kennen: het is goed. Het is goed. Je kon aan de vrede, hoorde ik van de kinderen, merken: het is opgelost. Opgelost. Ik weet wel, ik heb die man ook met grote vrijmoedigheid begraven. Vele laatste zullen de eerste zijn. En vele eerste de laatste. En ik weet wel, er zijn genoeg mensen die zeggen: ja, maar geloof het niet. Er moet grond voor wezen. Schuld, ik wil... Ach, die man die zat het over zijn oren in de schuld. Die schuld was zo groot. Hij dacht, dat kan nooit vergeven worden. Ja, maar... Ja, voel. Dan hebben we geen oog voor die strijd van de Heilige Geest. Die nou strijd voert om het op te geven. Die kwade gedachte van God. Hij had gelukkig kwade gedachten ook van zichzelf. Maar het is wat. Ik denk dat hij samen met zijn vrouw, nu geen vrouw meer naar het vlees, God eeuwig zal loven en prijzen. Dat dat zijn deel zal zijn. Want toen zijn vrouwtje stierf, was ik verschrikkelijk bedroefd. Want ze waren nog geen lid. Maar ik lag s'nachts op bed te vragen: Heere, waar is die vrouw toch? Die zei ook nooit veel. En toen in de eerste plaats was het alsof de Heere me erbij wou bepalen. Ja, maar als het nou eens niet goed was, zou je het dan ook willen weten? In de tweede plaats dacht ik: Heere, wat zijn wij toch ongelukkige schepselen. Dat is ook schuld, dat we het niet van elkaar weten. Of onze hoop en betrouwen nou is op die levende God, ja of nee. Maar later kreeg ik het terug. Veel later. Ik heb toen, als ik me goed herinner, gesproken: de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Ik liet het maar in het midden. Als ik me goed herinner. Maar later kreeg ik ze terug, toen ze daar zo verdrietig lag te huilen in haar bedje. Kort voor de dood. Omdat er kinderen die ze meegenomen had aan haar hand. Onder het woord van God, die wilde niet meer mee. Het leek wel of dat ze dat heel wat erger vond als de kanker die ze had, de ziekte. Ja. En toen liet de Heer me daar toch ook nog eens op blikken, daarom zei ik ja. De Heer is groot, hoor. Ben je ook wel eens verdrietig geweest? Als je ziet dat het de andere kant uitgaat. Nou, zo zou ik nog vele dingen kunnen noemen, maar ik wil het samenvatten. Kijk, het geloof is geloof in God, in zijn Christus, in zijn woord, in zijn belofte. Maar hoe werkt dat nou? Dat werkt de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart. Daar leer ik iets van hem kennen. Iets van hem kennen. Hoe hij was, waartoe hij gekomen is, wie hij was. En nou wordt net, ja, vergeven dat ik het zo zeg, hoor. Je kan wel eens een indruk hebben door anderen van iemand. Daar zijn mensen nog wel gauw mee om. je vast een indruk te geven van een ander voordat je hem zelf ooit gesproken hebt. Eigenlijk is dat akelig en naar. Want dan heb je soms al een vooroordeel. Nou, zo hebben de duizenden mensen een vooroordeel tegen de zonen Gods. Maar als die nou gepredikt wordt als die Christus der Schriften. En de Heilige Geest werkt daardoor. Dan kan het wel eens wezen dat je op een gegeven moment gaat luisteren. Oh, is de Heer Jezus zo? Is die dat? Dat je erbij betrokken wordt. En je weet zelf niet hoe, maar je wordt erbij getrokken. En je zei misschien ook wel, ja, ik geloof in God de Vader en in de Heer Jezus. Maar verder, dat die Christus nou echt die Christus is, die zich voor jou gegeven heeft aan het vloekhaal des kruises, dat wou er niet in. En misschien ook wel uit de constatering dat jij de grootste huichelaar bent die er ooit hebt rondgelopen op deze wereld. Maar dan wordt het evangelie verkondigd van die lijdende en stervende middelaar die het lam Gods is. En nou komt de Heilige Geest erin mee. En dat, nou blijkt het dat je je vergist hebt. Nou blijkt dat je je vergist. Je gaat hoe langer hoe meer ontdekken, ik ben helemaal in de war. Ik ben helemaal in de war. Ik heb heimelijk altijd God de schuld van alles gegeven en de Heer Jezus heb ik gezien als een tiran, net als de Roomse. Die tenslotte meer van Maria houden dan van de Heer Jezus. Want Maria moet een goed woordje. Zo houden wij meer van de heiligen en van goede bekeerde mensen enzovoort dan van hem. Maar nou ga je opeens zien. Ik ben die tiran. Ik ben die ongelovige. Ik ben dat mannetje waar de Heer geen tekenen of wonderen meer kan grootmaken vanwege mijn ongeloof. Maar hij wordt groot. Hij wordt steeds groter, milder, goeder, tierener. Zodat jij gaat erkennen, als God jou zou wegdoen met een eeuwige wegdoening, dan zou je nog denken, ja, het is niet de schuld van de Heer Jezus. Nee, ik ben de schuld. Ik ben het waard. Want ik heb tegen hem altijd weer misdreven. Die man, ook bij mijn grootvader in de gemeente, die ging sterven, die zei ja. Als hij zou zeggen, ga weg, gij vervloekte, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Het zou rechtvaardig zijn. Maar zegt hij, ik zou nog één keertje omkijken. Om te zien of hij het echt meent. Voel je? Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Hij was niet waard. Maar dat dierbare evangelie had toch zo diep in zijn ziel ingehaakt. Dat hij gebonden was aan die Heer Jezus Christus. Voel je nou waarom wij in de kerk horen te zijn? Zoveel als in ons vermogen is. Voel je die samenhang? Daar word je weer eens wakker gemaakt. Daar word je weer eens uit de goot getrokken. Daar word je weer eens soms in een dal en soms op de stoel gezet. Daar daar wordt de rust geschonken en de valse rust, die wordt daar nog eens aangevallen door God. Zo nauw, Calvijn zegt, het geloof is de dochter van het woord, van de prediking ook. Als je nou een lelijke prediking hebt, hè? Niet het loutere genade, dan krijg je ook lelijke dochters. Ja. Want die dochters die lijken een klein beetje op dat gepredikte woord. Zo nauw hangt het nou samen. Mensen, ik hoop dat we toch allemaal, eer we onze ogen op aarde sluiten, dat die ploeg van het heilige evangelie ons aangeraakt heeft. Zodat we tegen alle ongelovig woelen en werken in getrokken worden aan de kant van de koning. Om meer en meer vervrijmoedigd te worden in den geliefde. Want de schrift zegt, werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Ze heeft een grote vergelding des loons. En? Och, je mag de Heer vragen. Geef me alsjeblieft dat ik hem ken en de kracht zijn opstanding. Paulus was, die geeft daarmee te kennen, ik ben er ook nog niet. Het is een voortgaand werk. Maar als het er maar is, hij was er. Wij verdorren. Hij de eer kroon. En wij buigen aan zijn voeten neer. Omdat hij geslacht is. Totdat God alles in alles zal zijn. En hij eeuwig geprezen zal worden. Van al zijn werken. Amen.